Hallo, ik ben Chloé en welkom bij Geldwijs, de podcast van Crelan waarin we met jou een stap verder gaan in de boeiende wereld van het beleggen. Je belegt met een doel voor ogen, een verre horizon zoals je pensioen of het financieel ondersteunen van je kinderen. Maar ondertussen zie je de markten voortdurend op en neer gaan. In deze aflevering van Geldwijs onderzoeken we hoe je die twee snelheden, de lange termijn en de dagelijkse marktschommelingen, met elkaar verzoent. Wat is het verschil tussen strategisch en tactisch beleggen? Wanneer grijp je in en wanneer blijf je juist op koers? Dat bespreken we met Bart Abeloos, chief economist van Crelan, en Nele Verhofstadt, bankagent van Crelan. Dus luister mee en ontdek hoe je jouw beleggingen op koers houdt, ook als de markt van richting verandert. Welkom Bart en Nele.
Hallo.
Professionele beleggers maken een onderscheid tussen tactisch beheer en strategisch beheer. Dure woorden, maar wat betekenen ze juist, Bart?
Strategisch betekent de doelstellingen die je voor de ogen houdt op de echt lange termijn van je beleggingsstrategie, zoals de naam het zegt. En die worden bepaald door je beleggingshorizon, door wat je wil bereiken met je belegging, door het doel dus dat je jezelf stelt met je belegging en ook door de risico-appetijt die dat je daarbij aan de dag legt. Hè. Wil je het eerder veilig houden? Wil je het een beetje tussen de twee in of wil je een eerder dynamische richting kiezen? Dat is wat bedoeld wordt met strategische objectieven of een strategisch perspectief tegenover beleggingen. Tactisch wil zeggen, je hebt nu eenmaal die strategie voor jezelf uitgezet, maar je wordt daarbij geconfronteerd met markten die volatiel zijn, die manisch depressief kunnen zijn, van dag tot dag, van maand tot maand. Dan is de vraag, hoe ga je om met de risico's die op die manier, waar dat je op die manier moet doorlaveren en tegelijkertijd ook de opportuniteiten die gecreëerd worden door de marktbewegingen. Dus dat wordt veel meer door de markt gedicteerd op een kortere horizon van zeg maar 6 tot 12 maanden. Mm-hmm. En dat kan betekenen dat je tijdelijk gaat voor een stukje afwijken van de strategische doelstelling die dat je voor ogen houdt. Mm-hmm. Dus het zijn fluctuaties, zeg maar, op de lange termijn strategie die dat je aanhoudt.
Oké. En hoe gebruik je die twee perspectieven nu concreet? Want ik zou denken, als je belegt voor de lange termijn, dan beheer je het ook op de lange termijn. Maar zo simpel is het dan misschien niet.
Ja, eigenlijk voor een stuk wel. Als belegger, als je een beleggingsportefeuille hebt, dan ga je in de eerste plaats ervoor zorgen dat je die op een strategische manier gaat beleggen. Je gaat niet constant die portefeuille aanpassen in functie van de fluctuaties van de markt, want dan, daar is eigenlijk geen beginnen aan. Je gaat voortdurend achter de feiten lopen. Je gaat dus vooral een strategische invalshoek hanteren en hopelijk ook blijven aanhouden. Je gaat de koelbloedigheid blijven opbrengen om die strategische keuze te blijven respecteren. Binnenin uw portefeuille, als je belegd bent in beleggingsfondsen, dus verzamelpotten van financiële activa, dan gaan die beheerders van die beleggingsfondsen onderliggend wel aanpassingen doen in functie van wat de markt vraagt of in functie van de risico's die er in de markt opduiken. Dus zonder dat je het weet of ziet, je kan daar wel zicht op krijgen natuurlijk, maar zonder dat je daar echt bewust van bent, gaat onderliggend uw portefeuille door de beheerders van die beleggingsfondsen bijgestuurd worden in functie van wat de markt op dat moment vraagt. Dus het strategische beheer, dat ga je zelf doen. Mm-hmm. Het tactische beheer, dat heb je eigenlijk een beetje uitbesteed aan de beheerders van de fondsen waar dat je in belegd bent. Dat is trouwens een heel goede reden om in fondsen te beleggen. Hè, dat je die kopzorgen van dat voortdurend aanpassen naar de marktomstandigheden, dat je dat gewoon volledig outsourced naar mensen die niks anders te doen hebben dan daarmee bezig te zijn.
Mm-hmm. Want hoe vaak is zoiets nodig, dat herbalanceren van je portefeuille?
Het echt herbekijken van je portefeuille, dat wordt vooral gedicteerd door veranderingen in je persoonlijke omstandigheden. Naar je portefeuille kijken en zien of alles nog op koers zit, Dat hangt een beetje af van de grootte van je portefeuille. Maar als regel mag je stellen minstens 1 keer per jaar, bij voorkeur 2 keer per jaar, iets meer of iets vaker wanneer je over echt grote kapitalen spreekt. Maar het mag ook niet te vaak gebeuren.
Okay.
Omdat dan de verleiding om in te grijpen, om toch maar iets te doen, groot kan worden. En dat is ook niet altijd de beste leidraad.
Okay. Dus Nele, jij ziet jouw contacten dan 1 à 2 keer per jaar ongeveer.
Ja, wij hebben daar een planning van en wij nodigen die heel actief uit. En dus we spreken ook vooraf, voordat we starten met een beleggingsportefeuille, krijgen mensen van ons uitgelegd, kijk, dit is de manier waarop dat we werken. Dat is de nazorg die wij bieden na het opbouwen van de portefeuille. En dan is dat 1, 2, 3, sommige 4 keer per jaar die terugkomen. Die krijgen telefoon, wordt ingepland. En wij maken daar een volledig uur voor vrij om samen heel die portefeuille een keer goed door te lichten. Wat doen we dan? Dat is eerst een keer gaan vragen van, heb je de actualiteit wat gevolgd? Mm-hmm. Heb je naar het nieuws gekeken? Wat vind je er zelf van? Wat denkt je dat je portefeuille gedaan heeft? Dan weet je al direct hoe vaak kijken ze daarnaar. Hè? Is er zenuwachtigheid, ja of nee? Dan gaan we gaan uitleggen wat is er in de wereld gebeurd en welke impact heeft dat voor jouw portefeuille?
Mm-hmm.
En dan gaan we eigenlijk gaan zoomen, oké, wat heeft die portefeuille nu gedaan de laatste 6 maanden, de laatste 12 maanden? En dan vooral is het belangrijk om de bigger picture te houden. Wat is het rendement van de totale portefeuille? Want een goed gespreide portefeuille, het gaat nooit allemaal omhoog of allemaal omlaag.
Mm-hmm.
Mensen hebben soms de neiging, ja, maar dat één ding daar, dat heeft dat niet goed gedaan, moeten we dat er niet uit doen? Ja, nee, dat is juist het contragewicht dat in die portefeuille zit.
Mm-hmm.
En dat is dan onze job om daar weer aan te herinneren. En om een duur weten de mensen dat ook wel. Soms zoomen we een keer in op iets veel specifieker. Gaan we gaan praten rond successieplanning bijvoorbeeld. Gaan we een keer gaan praten van, ja, maar kijk, ja, moeten we niet iets gaan doen voor de kinderen? Die reviewgesprekken zijn voor mij een heel belangrijk moment om de vinger aan de pols te houden bij het leven van de cliënt.
Mm-hmm.
Want de doelen kunnen wijzigen en dankzij die gesprekken weten we dat, blijven we op de hoogte.
Mm-hmm. Wat is voor jou het grootste voordeel van zo'n regelmatige onderhoudsgesprekken?
Dat mensen weten, ik ga uitgenodigd worden, ze gaan het mij uitleggen, ik moet er zelf niet mee bezig zijn en dat geeft rust.
Mm-hmm.
Dat is ook de reden waarom dat ze bij een adviseur komen. Als ze het allemaal zelf willen doen, dan nemen ze meer risico, maar dan hebben ze ons niet nodig.
Mm-hmm. Op het ogenblik dat we deze podcast opnemen, zijn de markten heel volatiel omwille van de handelsoorlog. Moet je dan vaker gaan ingrijpen als er zoiets plaatsvindt?
Nee, helemaal niet. Het is dan vooral zaak om die strategie voor ogen te houden, die lange termijn doelstellingen voor ogen te houden en je niet uit het lood te laten slagen door volatiliteit die er op de markt heerst. En die verleiding komt er toch, hè. Zelfs al ben je de meest koelbloedige mens op aarde, wanneer je portefeuille of delen in je portefeuille in het rood ziet tuiken, dan voelt dat altijd ongemakkelijk aan, dan geeft dat altijd een beetje een aanleiding om jezelf in vraag te stellen, om je keuzes in vraag te stellen. Dus bijna niemand kan die koelbloedigheid heel makkelijk opbrengen, maar het is des te belangrijker op zo'n momenten om die waan van de dag even uit te schakelen en bij uitstek op de lange termijn doelstellingen te blijven focussen. En er is nog een tweede reden, buiten jezelf niet gek laten maken door wat er gebeurt. Als je voortdurend zou gaan handelen in functie van volatiliteit, als je gaat afbouwen wanneer dat je aanvoelt dat de risico's hoog zijn en wanneer dat je gaat bijkopen wanneer dat je aanvoelt dat de risico's laag zijn, dan ga je heel vaak het tegenovergestelde doen van wat je eigenlijk zou moeten doen. Dat is één ding, maar een tweede ding is, je gaat veel traden, je gaat veel kosten maken, je gaat... En dat is ook iets waar mensen zich niet zo gauw bewust van zijn. De slechtste en de beste performances op de beurs liggen heel vaak pal naast elkaar.
Mm-hmm.
Op het ogenblik waarop we dit opnemen, zitten we volop in de handelsoorlog die ontketend is door president Trump. En we hebben over de laatste weken bewegingen gezien die ongezien zijn in de voorbije 20 jaar, maar waarbij dat de beste dag amper een week verder ligt dan de slechtste dag. Als je gaat de slechtste dag als aanleiding nemen om je portefeuille te gaan herzien en risico te gaan afbouwen, ja, wat ga je dan doen wanneer dat de beste dagen beginnen op te duiken? Dan sta je ten eerste minder blootgesteld of misschien zelfs helemaal niet meer blootgesteld aan de beurs. En dan ga je pas weer instappen wanneer dat je voor een stuk die stijging alweer in de koersen verrekend ziet. Dus in zo'n momenten moet je bij uitstek koelbloedig blijven en niet de frequentie van portefeuilleherzieningen gaan opdrijven. Je moet, ja, zoals Nele het duidelijk gemaakt heeft, hou u aan het plan dat afgesproken is.
Jij spreekt elke dag klanten, Nele. Merk jij dat er op zo'n hectische of volatiele momenten dat jouw telefoon vaak rinkelt met vragen van klanten? En hoe ga jij daar dan mee om?
Ja, klanten hebben veel vragen. Hè. Ze horen veel. Ze hebben ook zelf wel de bedenking van, kan ik alles geloven wat ik lees? Nu, er gaat heel veel informatie naar de cliënten. Hè. Er gaan nieuwsbrieven. We geven ook cliëntenvergaderingen met economen die komen spreken. Dan horen ze niet iemand anders dan wij zelf. En één op één leggen wij heel veel uit. Hè. Het is vooral het groter kader schetsen en alles in perspectief zetten. Dat is onze grootste job. En dan ook gaan kijken samen met de cliënt van, kijk, hoe zit het nu in uw portefeuille? Pakweg de beurs is misschien 20% gedaald, maar kijk, uw portefeuille is 6% gedaald. Het is min, maar het is wel veel minder erg dan op de markten, dus laat u niet op stang jagen.
Dus ook weer die voice of reason die dat jullie daar kunnen spelen. Goed, we hebben besproken dat er twee verschillende tijdschalen eigenlijk zijn waar we rekening mee moeten houden. Die kortere termijn, die bepaald wordt door markten, en die langere termijn, die bepaald wordt door jouw doelstellingen en het plan dat je voor ogen had. Maar sommige beleggingsthema's zijn wel eerder korte termijn thema's en die gaan misschien niet zo heel lang mee dan.
Ja, en dat is de reden waarom je er voorzichtig moet mee zijn. Er zijn in beleggingsland hypes, net zoals er in hypes zijn in muziek en sport en lifestyle, zijn er ook beleggingen hypes. En het kan altijd wel leuk zijn om iets dat tot de verbeelding spreekt in je portefeuille te gaan integreren. We komen uit een periode waarin dat artificial intelligence een dominant thema was, wat dat heel sterk de beurzen gedreven heeft, wat dat ook heel sterk de verwachtingen opgeklopt heeft voor de toekomst. Als je je beleggingsportefeuille te veel op dat soort thema's gaat afstemmen, dan ga je op de duur een pak risico ophopen in de portefeuille dat misschien niet altijd goed begrepen wordt, want zo'n thema's die hebben ook een bepaalde, daar zit ook een bepaalde beleggingsstijl achter. Dat zijn bijvoorbeeld groeibedrijven die vooral in de Verenigde Staten gevestigd zijn. En zo kan je wel een heel rijtje van kenmerken afgaan. En als alles goed gaat, dan maalt niemand daarom en dan heeft niemand daar oog voor. Maar wanneer dat groeibedrijven ineens uit de gratie zijn en wanneer dat Amerikaanse beleggingen ineens met een scheef oog bekeken worden, dan verandert wel ineens de hele risicocontext waarin dat thema tot bloei gekomen is. Dus dat maakt dat het toch tot een beperkt percentage van de portefeuille moet gelimiteerd worden, omdat je anders te veel blootgesteld gaat zijn aan risico's die dat je zelf niet altijd goed begrijpt. En een portefeuille hoort voor een groot stuk saai te zijn. Het mag niet te opwindend zijn. Dat is nergens goed voor.
Saaie portefeuilles zijn the way to go.
Onze job is nogthans interessant, Bart.
Ik weet het, maar portefeuilles moeten niet interessant zijn.
Ja. Het is niet omdat de portefeuille saai is, dat de adviseur saai moet zijn.
Ja.
Absoluut. Dank jullie wel, Bart en Nele.
Graag gedaan.
Zo, dat was het alweer voor deze aflevering. We hebben ontdekt dat strategisch beleggen je richting geeft en de tactische keuzes voor wendbaarheid zorgen. Maar de kunst is om niet elke beweging te willen volgen. Want beleggen is geen sprint, het is een marathon. In de volgende aflevering van Geldwijs duiken we in het thema van duurzaam beleggen. Bedankt voor het luisteren en blijf Geldwijs volgen. Alle info over deze en andere podcast vind je op onze website www.krelan.be.